Wij gaan vanavond weer naar Genesis 19, waar ik zal proberen de draad van het verhaal op te vatten, gewoon in vers 1. Ik moet u waarschuwen, het is een wat moeilijk gecompliceerde geschiedenis, ook weinig bekend overigens, dat maakt het er niet makkelijker op. Maar er staat dan, om te beginnen, want ik lees het nou niet meer voor, er staat: en die twee engelen kwamen te Sodom in de avond, en Lot zat in de poort te Sodom, en als Lot hen zag, stond hij op hun tegemoet en boog zich met het aangezicht ter aarde. Dan beginnen we dan met die twee engelen. Sommige vertalingen geven zelfs maar gewoon twee engelen. En twee engelen kwamen te Sodom. Dat is helemaal een misverstand, want er staat echt de twee engelen. En de vertalers hebben er bij ons van gemaakt zelfs die twee engelen, zodat wij nu ogenblikkelijk vragen welke twee engelen. En dan is het antwoord: die twee die naar Sodom gingen. Wel, het waren er drie in het voorgaande hoofdstuk. Maar Abraham bleef nog staande voor het aangezicht des Heren in vers 22. En dat betekent dus dat die andere twee inderdaad naar Sodom gegaan zijn. En over die twee gaat het, de twee engelen. Dus inderdaad, het waren engelen, zeggen wij dan. En dat zal ook best wel zo zijn, ook in de gebruikelijke betekenis van de term. Maar het neemt niet weg dat gewoonlijk deze twee figuren in Genesis 19 niet aangeduid worden als engelen, maar als mannen. En dat zelfs vele malen. Want alleen in vers 1 staat engelen. En in vers, even zoeken, 15 staat engelen. En daar blijft het dan ook bij. Want vaker komt de uitdrukking niet voor. Slechts twee keer worden ze aangeduid als engelen. En verder worden ze aangeduid als mannen. Waarbij de begrip mannen uiteraard niet de vertaling is van Adam. Want dat kan natuurlijk niet. Dit zijn geen Adamieten. We stammen niet van Adam af, dus ze kunnen ook onmogelijk zo aangeduid worden. En er staat dan ook het andere woord voor mens. Mens, zeg ik. Want ik was alweer bij Enos. Enos. De uitgebreide vorm van het echte woord voor mens. Enos, of als het een beetje smaller is, is het Ish. Maar in ieder geval, het is Enos. En daar gaat het maar om. Het zijn dus mannen, maar niet zozeer, niet in de zin van mensen, in de zin van afstammelingen van Adam, maar mannen in het algemeen. Het is de uitdrukking die trouwens ook gebruikt werd in Genesis, wat was het, 6, voor die mannen van naam. Uit Genesis 6 vers 4, en dat waren ook geen mensen, maar wij zijn ook geneigd om dat aan te duiden als engelen. Wij doen dat, maar de moeilijkheid zit hem in de uitdrukking. Want, ik heb het al vaker gezegd, er staan engelen in Genesis 19 vers 1. Maar engelen betekent gewoon boodschapper. En het lijkt mij dan ook veel handiger om hier gewoon te lezen boodschapper. En dat doen we dan ook in vers 15. En dan zijn we van het hele probleem weer af. Dat neemt niet weg dat wij weten dat het geen normale mensen waren. Maar dat wist verder niemand. Dat kon je aan de buitenkant niet zien. En daarmee, dat is trouwens wel aardig, daarmee komt het vers zelfs in overeenstemming met Hebreeën 13, vers 2. Ken je die uit je hoofd? Goed hoor. Daar staat: vergeet de herbergzaamheid niet. Hebreeën 13, vers 2. Dat de broederlijke liefde blijven, dat is vers 1. Vergeet de herbergzaamheid niet. Dat betekent dat het dus herbergzaamheid is ter wille van de broeders. Want je moet de versen natuurlijk wel laten staan waar ze staan, hè? Dus dat de broederlijke liefde blijven, Philadelphia dus, dat de broederlijke liefde blijven en dan vergeet de herbergzaamheid niet, want hierdoor hebben sommigen onwetend engelen geherbergd. En traditioneel wordt dan vanuit dit vers verwezen naar zowel Genesis 18 vers 1 als Genesis 19 vers 1, want er is natuurlijk verband tussen. In Genesis 18 vers 1 verschijnen deze figuren aan Abraham, het zijn dezelfde figuren uiteraard. En in 19 vers 1 verschijnen ze aan Lot en ze worden inderdaad geherbergd. Dat wil zeggen, ze gaan naar binnen en bestellen de maaltijd, dan wel krijgen die aangeboden van de zaak. Dat is ook nooit weg natuurlijk, dat gebeurt toch? Hè? En in het geval van Lot blijven ze daar zelfs binnen in het huis. En verder weet men kennelijk geen gebeurtenis aan te duiden in de schrift waarbij sommige engelen geherbergd hebben. Dus er blijft ons niks anders over dan inderdaad die tekst uit Hebreeën 13 vers 2 toe te passen op deze figuren hier in Genesis 18 en 19. Waar het om gaat is dat ze geherbergd worden en ze wisten het niet, staat er, maar het waren engelen. Staat er in het Grieks van het Nieuwe Testament. Maar hier in het Hebreeuws van het Oude Testament staat weliswaar het woord voor engelen, maar dat is het woord voor boodschapper. Het Griekse woord trouwens ook hoor. Het waren dus boodschappers, maar het bleken inderdaad wezens te zijn van buitenaardse, of moet ik zeggen binnenaardse afkomst. Allemaal de Telegraaf gelezen zaterdag? Nee? Oh, wat jammer nou. Nou, dan leg ik dat een andere keer weer uit. Ja, je hebt wel wat gemist. Ja, natuurlijk. Als je nog alsnog abonnee wil worden, kun je het bij mij opgeven. Dan, nou ja, dan krijg ik weer zo'n lepeltje. Nou goed, laat maar zitten. We hebben het er nog wel eens over. Nee, daar stond een verhaal in over dat de zogenaamde buitenaardse wezens wel eens binnenaardse wezens zouden kunnen zijn. En die de aarde bereiken via een gat in de zeebodem. En dat is wat ik al jaren loop te vertellen, als jullie goed opgelet hebben. Hè? Toch? Dat heb ik hier op deze plaats wel staan te vertellen. Zelfs. Nou, stond nou in de Telegraaf. Nou. We gaan vooruit. In kleur zelfs. Nou goed, andere keer. Ja, ik weet niet wie dat nou weer doorverteld heeft, maar... De stop in de bodem van de oceaan. Ze hebben hem toch gevonden ooit. Maar dat is weer een andere zaak. Dus we gaan gewoon verder. Het waren dus, laten we zeggen, niet aardse wezens. Dan hoef ik niet te zeggen buitenaards of binnenaards. Bovendien bestaat daar toch een begripsverwarring over. He? Want ik geloof toch dat het buitenaards was. Alleen deze waren binnenaards. Maar, nou ja. Ja. Ja, het is wel vreemd natuurlijk. Nou goed, maar Lot wist dat niet. Dat staat trouwens ook in Hebreeën 3. En als wij het nu helemaal niet duidelijk meer weten wat het nou voor wezens zijn, dan klopt dat dus. Hè? Lot wist het ook niet. Maar ze zagen eruit als mensen. Ze worden dan ook aangeduid als mannen. Niet als Adamieten, maar wel als mannen. En dat is natuurlijk terecht. En verder als engelen, maar vat het in de eerste plaats maar gewoon op als boodschappers. Want daar gaat het om. Het gaat erom dat zij een boodschap komen brengen. En voor de wat diepere, laten we zeggen, typologische betekenis is dat natuurlijk van belang. Dat het boodschappers waren. Nou, deze twee boodschappers kwamen te Sodom in de avond. En dan moet je meteen, als je dat zo leest, twee boodschappers. Want zo lees ik het nou, hè. Twee boodschappers kwamen te Sodom in de avond. Als je dat zo leest, zou je natuurlijk meteen een aha-erlevenis moeten hebben. Zo van, die ken ik, die jongens, hè. Want twee boodschappers, zo hoort het. Niet omdat het mormonen zijn of Jehovah's getuigen. Komen ook met twee, maar die komen met twee omdat het een Bijbelse gedachte is. Want men hoort namelijk, men behoort namelijk minimaal twee getuigen te hebben van dezelfde boodschap. Daar gaat het om. Daarom komen ze demonstratief met twee. Men heeft namelijk altijd twee getuigen en dat is hier ook zo. Twee getuigen. Het waren niet Mozes en Elia uiteraard. Zover waren we nog lang niet, maar het waren wel twee getuigen. En ze komen een boodschap brengen aan de inwoners van Sodom. Ja, ze kwamen naar Sodom om te zoeken, om te kijken hoe het was met, hoe stond het ook weer, of ze al een uiterste gedaan hadden. Want er stond in 18 vers 21. En uiteraard ook om eventueel te kijken of er nog rechtvaardigen waren in Sodom. En ze kwamen niet zo ver, want Lot zat in de poort en die ging hen tegemoet. Het was de enige die herbergzaamheid betoonde, blijkbaar. Maar niettemin, ze kwamen bij Lot thuis terecht. Dat is wat er ook verder staat. Maar twee engelen kwamen te Sodom in de avond. En we hebben al gezien dat Sodom, waar het in de Bijbel voorkomt, in elk geval beschreven wordt als een voorbeeld van het uiteindelijke oordeel wat zou komen over de wereld in het algemeen. We hebben dat een vorige keer aangehaald, mede uit Judas bijvoorbeeld, waar staat dat Sodom en Gomorra gesteld worden tot als voorbeeld van het eeuwig oordeel, van het eeuwige vuur of zoiets. Hè. En daar gaat het maar om. Het oordeel over Sodom is dus een uitbeelding van het vergaan van de wereld op de bekende jongste dag, waarin hemel en aarde, kortom, waarin de elementen branden zullen en vergaan en versmelten. En dat was dus 2 Petrus 3. Sodom is daar een beeld van. Maar Sodom meer smaller gezien, in het bijzonder gezien, is een beeld van het oordeel wat over Israël zal komen. Want dat is wat de meeste malen in de schrift vermeld staat. Ik heb daarom ook in het verleden, ik meen zelfs alle schriftplaatsen genoemd, waar Sodom en Gomorra worden aangehaald. Na Genesis in elk geval. En daar worden ze steeds tot voorbeeld gesteld. En in de regel is het dan een voorbeeld van het oordeel over Israël. En in het algemeen ook wat breder dan het oordeel over de volkeren en over de oude schepping als zodanig. Maar in de eerste plaats zou je in Israël moeten denken. Wij hebben nog een reden om bij dit Sodom hier in de eerste plaats aan Israël te denken. Namelijk omdat Lot betekent, hebben we dat niet gezegd, jawel toch, hè? Een sluier, een bedekking, een sluier eigenlijk. Een bedekking. Waarmee je in ieder geval rechtstreeks verband legt tussen Lot en Israël onder de wet. Of in het algemeen de mens levend onder het oude verbond. Maar ik moet er wel bij zeggen dat van Lot uitdrukkelijk geleerd wordt, heb ik dat ook al aangehaald, geloof ik niet, hè? Van Lot wordt uitdrukkelijk geleerd dat hij rechtvaardig was. Want wij hebben weliswaar de neiging om Lot te verwijten dat hij een verkeerde kant koos en in Sodom ging wonen waar hij eigenlijk niet thuis hoorde. Dat mag dan historisch gezien juist zijn. Het neemt niet weg dat in 2 Petrus 2 staat, in vers 7, en de rechtvaardige Lot die vermoeid was van de ontuchtige wandel der gruwelijke mensen, daaruit verlost heeft. Dat wil zeggen, God heeft de rechtvaardige Lot uit Sodom en Gomorra van vers 6 verlost. En dan tussen haakjes, want deze rechtvaardige man wonende onder hen heeft dag op dag zijn rechtvaardige ziel gekweld door het zien en horen van hun ongerechtige werken. En als praktische toepassing, zo weet de Heere de Godzalige uit de verzoeking te verlossen. Dat is de verklaring van het verhaal. Is makkelijk, hoeven we niet te bedenken, staat in de Bijbel zelf. Zo weet de Heere de Godzalige uit de verzoeking te verlossen en de onrechtvaardigen te bewaren tot de dag des oordeels om gestraft te worden. En ook in het geval van Sodom is er sprake van bewaren tot de dag des oordeels. Want er staat ook van, ik ben gekomen om te bezien of zij het uiterste gedaan hebben en zo niet, ik zal het weten, enzovoorts. Zo weet dus de Heere de onrechtvaardigen te bewaren tot de dag des oordeels om gestraft te worden. En hij weet ook de godzaligen uit de verzoeking te verlossen. En dat slaat dan speciaal op Lot. Zodat Lot wel degelijk een uitbeelding is van een gelovige. Nee, hij was het ook. Daar heb ik het nou even niet over. Maar ik heb het er nu over dat hij niet alleen een rechtvaardige was, maar dat hij ook als voorbeeld gesteld wordt voor de rechtvaardigen, want dat is dan wat in 2 Petrus 2 gezegd wordt. Hij is dus een rechtvaardige Lot die woont in Sodom, en aangezien Sodom in elk geval een beeld is van Israël, en meer speciaal het natuurlijke Israël wat in het oordeel zou komen, is Lot dus toch een beeld van het gelovig overblijfsel te midden van een ongelovig volk. Kijk, Abraham leefde helemaal niet te midden van een ongelovig volk. Die woonde helemaal buiten. Dat had er helemaal niks mee te maken. Maar Lot is een beeld van de oud-testamentische gelovigen die leven in de dagen van de wet en te midden van een ongelovig volk. De sluier dan ook van Lot is niet in de eerste plaats op te vatten als een bedekking in de zin van een verharding. Want dat is het niet. Het is niet zozeer de bedekking waarover Paulus spreekt in 2 Petrus 3 als hij zegt dat tot de dag van vandaag een bedekking op een aangezicht ligt als ze Mozes lezen. Dat is het niet. Het is meer de sluier die nou eenmaal in het algemeen ligt over het oude verbond, over de wet, omdat daarin de dingen niet expliciet vermeld worden. Of ja, hoe moet ik het nou duidelijker zeggen? Kijk, het oude verbond, de hele wet, is een schaduw van toekomende goederen. Van een schaduw dus van toekomende goederen. Dat wil zeggen, er is wel licht, anders zou je geen schaduw hebben. Maar schaduw is schaduw, maar schaduw is duisternis. Is juist daar. Schaduw is juist de plek waar het licht wordt tegengehouden. Je kunt omtrekken waarnemen, maar de dingen zelf eigenlijk niet. En dat is de gedachte. In de wet, of onder de wet, zijn de dingen namelijk verborgen. Zal ik duidelijk zijn, voor ieder die het Oude Testament bestudeert, en ook niet alleen de boeken van Mozes bedoel ik, de wet in de traditionele zin van het woord, maar ook als men de profetieën bestudeert, en zeker als men de geschiedenissen bestudeert, dat men zich steeds weer opnieuw afvraagt, wat is dat eigenlijk, waar gaat het over, wat zou het kunnen zijn? En wij gaan er weliswaar tamelijk gemakkelijk doorheen, door die Oude Testamentische profetieën, maar dat komt alleen maar omdat we ons op de hoogte gesteld hebben van wat het Nieuwe Testament erover zegt. En als je daar de beruchte bekende sleutels gevonden hebt, weet u wel, dan kun je dus zo zonder meer in het Oude Testament terecht. Dat wil zeggen, het Oude Testament, die schaduwendienst, is te begrijpen wanneer we het bestuderen in het licht van het Nieuwe Testament. Doen we dat niet, dan hebben we alleen het Oude Testament en dan blijkt er toch een sluier over te liggen. Dat wil zeggen, de waarheden zijn daarin versluierd. Want zo kun je de naam Lot ook vertalen natuurlijk. Hè? Niet alleen sluier, maar ook met versluierd. De dingen zijn als het ware nog achter een voorhangsel. Leuk, hè? En een voorhangsel is niet een bedekking in de zin van het is een verharding, een blindheid of wat ook. Integendeel, een voorhangsel is er. Iedereen weet dat het er is, straks zal het opengaan. Dan wel scheuren. Dan kan het meteen niet meer dicht, is de bedoeling. Nou, dat soort sluier is het. Trouwens, ik heb het eens bekeken, maar in de Engelse vertaling, in de King James Version, is het voorhangsel, de veil, V-E-I-L, de veil, en dat is precies zoals ze de naam van Lot vertalen, veil, dat betekent de sluier. En wij vertalen het in het Nederlands met voorhang, als het om het voorhangsel in de tempel gaat, maar we vertalen het met een sluier of een bedekking als we de naam van Lot gaan vertalen. Maar in wezen is het echt hetzelfde. Dat wil zeggen, het hangt er nog voor, iedereen weet dat het ooit een keer verdwijnt. En het voorhangsel hangt ervoor, waarmee de Heilige Geest dit beduidde, dat de weg tot het tweede heiligdom nog niet vrijgegeven was, zolang het eerste nog stand hield. Wat zegt hij dat weer plechtig? Ja, dat komt omdat het staat in Hebreeën. Letterlijk. Dan citeerde ik dat uit, hè? Ik meen niet Hebreeën 3, is geloof ik. Ik weet dat mijn hoofd trouwens ook zo gauw niet. Nee, het is later. Het zal 9 geweest zijn, geloof ik. Nou, dat doet er ook niet toe. Waar het om gaat is dat de voorhang, de vertaling van de naam van Lot, dat de voorhang inderdaad de afscheiding is tussen het heilige van de tabernakel en het heilige der heiligen, en dus de afscheiding tussen het oude en het eerste verbond. Lot, de voorhang, is dus de begrenzing van het oude verbond. U kent toch hopelijk de plaatje van de tabernakel. Ja, ik doe altijd maar of iedereen anders weet. Dat wil wel eens tegenvallen, maar het plaatje is ongeveer dit. Dat dus de plattegrond van de tabernakel, dat is de bedoeling tenminste, die twee vertrekken heeft. Namelijk hierachter is het heilige der heilige met daarin de Ark des Verbonds. Daar woont de Heer op de Ark des Verbonds, op het verzoendeksel tussen de Gerubim, van waartussen hij naar het volk zou luisteren. Van waartussen hij tot het volk zou spreken. Onthoud dat, hè? Ja, luistert dit, hij spreekt daar. Als je erin gaat, moet je luisteren. Je ziet wel dat die mooie rechte hoeken zijn van 90 graden. Hoe die geconstrueerd zijn, zal ik u niet vertellen. Dat is heel ingewikkeld. Ik heb het ook nooit begrepen. Zo ingewikkeld is het. Met ringen en weet je veel. En staande bedderen. En waarom het bed nou rechtop staat. Nou, laat maar zitten. Maar dit is het heilige der heiligen. En hier, deze lijn zo, dat is het voorhangsel. De voorhang. Hangt aan 4 pilaren. Kun je bijna wel begrijpen, want 4 staat bijvoorbeeld voor het kruis en voor de dood enzovoorts. En toen de Heer stierf, toen scheurde ook inderdaad het voorhang wat er aanhing, en daarvan staat ook dat is zijn vlees. Staat erbij? Nee, in Hebreeën 10 staat dat. Ja, dus de weg naar de boom des levens vrij, maar jij maakt het erg moeilijk, hoor. Oh, jij bent alweer iets aan het uitdenken zeker? Oh ja. Ja, dat verhaal, dat hebben we in de tijd besproken, de 4 en die 1, hè? Ja, dat is inderdaad zo. Dit is de 4 en daar komt men tot de 1, namelijk op het verzoendeksel, zodat je maar weer, maar dus, nou gaan we heel snel even tussen, zodat je maar weer gauw ziet dat die cherubim op het verzoendeksel er ook inderdaad 4 waren en die 1 was in het midden erop, dat was de Heer zelf namelijk. Hetzelfde verhaal, hoor. Maar goed, dat gaan we van de zomer wel bekijken op Rederoord. Aanstaande zomer, 1990, dat weet u toch, hè? Ik maak overal reclame voor die lui. Daar zetten ze heb je gehoord? Daar komt een model van de tabernakel te staan. Op ware grootte. Ja, daar hebben de Duitse broeders met een hoofdletter voor gezorgd. Ja. En die demonstreren dat ding dan hier in Nederland. Ja. Alle scholen hebben uitnodigingen gekregen om met excursie daar naartoe te gaan. En zo weet ik het ook. Maar het is interessant. Ja. Vind ik leuk. Maar we gaan eens kijken of ze het goed gedaan hebben, hè. Maar niks zeggen, hoor. Want anders krijg ik al zoveel gepraat, achterman. Als het niet goed is, niks zeggen, hoor. Zeker niet zeggen dat ik het anders verteld heb. Nou, laat maar zitten. Je mag wel zeggen als het goed is, uiteraard. Maar dit is het heilige der heiligen. En dit is het heilige waarin zich bevindt. Ik moet altijd denken aan de tafel in het noorden, uiteraard. De kandelaar in het zuiden. Inderdaad. En het altaar, dat wil zeggen het reukofferaltaar, dan wel het gouden altaar, want dat is het. Aan de westkant en aan deze kant heb je de vijf pilaren van de deur. Dat is dan de ingang. Maar waar het om gaat, is de voorhang waarvan Lot de uitbeelding is. De begrenzing is van het heilige. En dat heilige is de uitbeelding van het oude verbond. Het staat letterlijk allemaal zo in de Hebreeënbrief. Dus ik weet dat er wel overheen gelezen wordt, maar dat kan ik niet helpen natuurlijk. Maar het staat er letterlijk zo. En dus de voorhang is de begrenzing van. Dat wil zeggen, men komt het oude verbond in en wat ziet men dan nog? Een sluier. Zo van, wat zou er achter het gordijn zijn? Maar dat wordt er niet bij verteld. Dat hoort niet bij het verhaal. Dat wil zeggen, de bedoeling was dat men zou weten dat er meer zou komen, maar er werd niet bij verteld wat. Dat is de gedachte. Dat is de gedachte achter het hele oude verbond. Men leert eruit dat er wat anders zou komen, maar men leert niet wat. Want als men het wel zou weten, als men het geweten zou hebben, als de overste der wereld het geweten zouden hebben, zouden ze de Heer der heerlijkheid, enkele de twee, zouden ze de Heer der heerlijkheid niet gekruist hebben. Dan moet je eens kijken hoe je dat uit kunt beelden. Want de kruising is het gaan door de voorhang, door de vier van die vier pilaren. En heerlijkheid, wel, die ark des verbonds is een uitbeelding van de troon der genade waarop de Heer heerlijkheid zou ontvangen. Bovendien, de Heer op het verzoendeksel, omgeven door de cherubs, is een uitbeelding, een bekend visioen van de heerlijkheid des Heren. Dat heb ik eens nagevraagd bij Johannes en bij Ezechiël en bij Jesaja 6. Ja. Dus de Heer zou hier heerlijkheid ontvangen in het heiligdom, in het heilige der heiligen. Maar daarvoor zou hij eerst gekruist moeten worden. En in Korinthe zegt dan, als de oversten deze wereld de verborgenheid gekend hadden, en dus ook geweten zouden hebben wat hierachter zat, overdrachtig gesproken, dan zouden ze de Heer der heerlijkheid niet door het voorhangsel naar het heilige der heiligen gebracht hebben, uiteraard. Oftewel, ze zouden hem niet gekruist hebben, ze zouden het voorhang niet gescheurd hebben, of hoe je dat maar zegt. En zo krijg je dus nog eens aanschouwelijk onderwijs in verband met de tabernakel. Ja, nou, Lot is dus de uitbeelding van die sluier en van dat voorhangsel. Het is er dus. En daarom is een uitbeelding van het oude verbond. Waarin men wel heeft de tafel, spreekt over koningschap eigenlijk, over heffing. Waarin men wel heeft het licht en de geest van de kandelaar en de olie enzovoort. Hè. Tongen als van vuur zelfs dat nog. Maar daar blijft het ook bij. En dan waarin men een altaar heeft, een reukofferaltaar om God te dienen. Inderdaad, maar een verheerlijkte Christus op de troon der genade. Dat is wat voorgesteld wordt hierachter en waar het eigenlijk allemaal om gaat. Maar dat heeft men nog niet. Dat komt nog. Dat zal later pas geopenbaard worden. En dat is ook wat we bij Lot missen. Met Lot is verder niks mis. Er ontbreekt alleen nog wat. En eigenlijk is het zo dat dat wat ontbreekt bij Abraham gevonden werd. En dat is het verschil tussen Abraham en Lot. Abraham is meer uitbeelding van het nieuwe verbond. Waar alles volledig is, waar alles tot eenheid en tot harmonie gekomen is. Maar bij Lot vinden we nog de bedekking. He? En Sodom waarin hij verkeerd is een uitbeelding van het volk Israël levend onder de wet en daarom zelfs in overspel, want zo was de situatie nu eenmaal onder de wet. Nou, hoe dat ook zij, er kwamen twee engelen tot Sodom in de avond. Nou, dat gaan we meteen even vertalen. Er kwamen twee boodschappers tot Israël toen het donker was, want er staat wel avond. Maar avond, ja, de Engelsen hebben vertaald met in the even, later werd het evening. Dat is gewoon ons Nederlandse woord evening, dat gebruiken we niet meer bij de dagbepaling, maar wel bij de bepaling van het jaar. Voorjaarsevening en najaarsevening, kent u die? Waarbij de dag en nacht even lang zijn, dat is een evening van dag en nacht, bij de afwisseling van de seizoenen. De najaars-herfstevening worden daarna de nachten langer dan de dagen. En de voorjaarsevening worden daarna de dagen langer dan de nachten enzovoorts. Maar zo doet de evening van de zon die wegzakt. En dan is dus de overgang van dag naar nacht niet in het jaar, maar in de dag zelf. Dat is evening. Maar het gaat hier niet om evening of even, niet bij het vallen van de avond. Maar het gaat erom dat het inderdaad avond werd. Donker werd het namelijk. Dat is de betekenis van de term. Het was dus avond. En zo staat het er ook letterlijk. In de avond, hè. Zij kwamen te Sodom in de avond. Dus twee boodschappers kwamen bij Israël, levend onder de wet, zou ik maar zeggen. En dus in de duisternis, wat zijn nou de twee boodschappers? Hè? Ja, dat dacht ik wel. Dat dacht ik ook, maar dat klopt niet. Het heeft er wel mee te maken, maar het is het niet. Moeilijk, hè? Het zijn niet de twee getuigen, nee. Want die komen niet bij Israël onder de wet. Dat klopt niet. Nee, het is de wet. De twee engelen, de twee boodschappers, je kunt het zo goed zeggen dan de twee boodschappen, dat is namelijk de wet. Ja, dat is minder bekend, maar toch is het een uitdrukkelijk Bijbels gegeven. Maar ik zal het wel uitleggen. De zaak is namelijk dat het woord van God sowieso twee kanten heeft en uit twee verschillende aspecten bestaat. Vandaar dat de wet kwam op twee stenen tafelen. Daar heb je twee boodschappers. Twee stenen tafelen. En dat is weer de uitbeelding van het verschijnsel dat het woord van God inderdaad twee verschillende kanten heeft. Het wordt later uitgewerkt in oude en nieuwe verbond. Daar gaan we weer. Hè? Als God spreekt, dan heeft zijn boodschap twee kanten. Namelijk, aan de ene kant is de bediening des doods. Dat is de linkerkant uiteraard. En de bediening des levens. Dus de andere kant is uiteraard de rechterkant. En helemaal breed toegepast is de linkerkant dan het oude verbond. Namelijk de wet. En de rechterkant is de genade. Maar, ik moet even terughouden. Want in de... Ook onder de wet zelf was er sprake van twee kanten. Namelijk, er waren weliswaar 10 geboden, maar het werd op twee stenen tafel gebracht. Je hebt dus een linkse 5 en een rechtse 5, om zo te zeggen. Dat heb je altijd trouwens, als het goed is. Een linkse 5 en een rechtse 5. Dat spreekt dan niet zozeer over het nieuwe verbond, maar het spreekt erover dat je ook het oude verbond op twee verschillende manieren kunt toepassen. Een linkse en een rechtse. De linkse kant is namelijk dat men de wet toepast op zichzelf. Maar dan neem je maar de helft. Was het de bedoeling dat Israël de wet zou houden? Ja hoor, dat was echt de bedoeling. Het was echt de bedoeling dat ze bovendien 6 dagen zouden arbeiden en de 7e dag niet. Want dat staat letterlijk zo in de wet. Dat was zeer zeker de bedoeling. En eer uw vader en uw moeder, was dat letterlijk bedoeld? Ja, zeker wel. Natuurlijk is het letterlijk bedoeld. En al die wetten, welke je ook bedenkt, ze waren allemaal letterlijk bedoeld. Maar het is wel de linkse kant, dat wil zeggen, het is de kant waar de duim recht... Nou ja, goed. Maar het was de linkse kant, dat wil zeggen, het is de toepassing ervan op de mens. En dat is altijd maar de helft van de waarheid. Omdat deze wet niet de wet was van de mens, maar het was de wet Gods. Dat wil zeggen, er zat een hele andere kant aan het verhaal. De wet, kon je natuurlijk zeggen, hartelijk dank dat we die nou hebben en we zullen ons best doen om er wat mee te doen. Maar je kunt de wet natuurlijk ook gebruiken om daardoor te komen tot kennis van degene die de wet gegeven heeft. Zeer voor de hand liggend ook, bovendien. Hè? Je kunt een boek lezen, een ingewikkeld boek, hè. Dat kun je lezen omdat je wat wil bijleren. Je probeert de boodschap van de schrijver over te nemen. Maar je kunt ook het boek lezen om erachter te komen wat die schrijver voor een vent is. Dan trek je verder van de boodschap niks aan, als je begrijpt wat ik bedoel.
Mag ik even iets?
Ja?
Vanuit het Nederlands zijn wij geneigd om dus van links naar rechts te lezen. En vandaar dat wij dus de eerste links hebben staan en het volgende vijftal rechts.
Ja.
Maar, ik weet het niet, maar ik ben vandaag gevraagd, is het in het Hebreeuws niet net andersom?
Ja.
Maar mijn idee is dat de eerste vijf... Dus er wat rechts staan en de tweede vijf links, omdat de tweede vijf dood, eigenlijk, noem het maar op, mensgericht zijn. En de eerste vijf te maken hebben met God.
Ja, nou moet ik zeggen dat ik... De wet nooit, ik zei dat natuurlijk net wel, ik had het even lang voor me gehouden, maar het is niet mijn bedoeling te zeggen dat de wet bestaat uit 10 geboden, waarvan er 5 links staan en 5 rechts staan. Dat geloof ik niet. Ik bedoelde het abstracter dan ik het zei. Maar ik sloeg het maar over, want ik dacht, dan wijd ik zo ver uit. Maar het moet nou toch. Ik geloof er niks van. Ik geloof dat ze alle 10 op precies dezelfde wijze spreken over God. Daar gaat het juist om. Je kunt ze alle 10 namelijk links toepassen. Je kunt ze ook alle 10 rechts toepassen. Dat gaat er gewoon om. Want ik bedoelde het abstracter. Ik bedoelde 10 is een getal wat in de Bijbel de aanduiding is voor het spreken van God. En vervolgens de verantwoordelijkheid voor de mens in dat verband. Dat is 10. Het spreken van God. En als gesplitst wordt in linkse 5 en rechtse 5, wil het zeggen dat het woord van God inderdaad 2 verschillende kanten heeft. We moeten bedenken dat 5 sowieso staat voor geestelijke dingen. En dus toch ook voor dat wat van God komt. Geestelijke dingen. Maar je kunt daarna het links toepassen en je kunt het rechts toepassen. Daar gaat het om. En de linkse toepassing is de toepassing op de mens, de rechts is de toepassing op de Heer. De staat tot Israël, men moet de naaste lief hebben, neem ik met opzet, niet 1 van de 10, maar een ander gebod. Dus niet 1 van de 10, je moet je naaste lief hebben. Moest Israël dat nou wel of niet? Ja, van links af gezien inderdaad, van rechts af gezien ook. Maar het verschil is dat van links af gezien de naaste gewoon was het medelid van het volk. En vooral in de eerste plaats de familie, de meest naaststaande. Dat is de betekenis van het woord ook. Maar in wat bredere betekenis is het dan het volk. Dat is nog zo, want de Joden leren nog steeds, staat allemaal netjes keurig in de Talmud, leren nog steeds dat ze, als ze zaken doen, moeten ze tegenover de volksgenoten, moeten ze eerlijk blijven. Tegenover de heidenen maakt het niet zoveel uit. Zo dus, hè. Niet dat het niet hoeft, maar niet dat het niet moet, maar het is niet zo strikt noodzakelijk. Als je maar met je naaste, dat zijn de leden van het volk zelf, op de juiste manier omgaat. De rest zijn, komen uit het gooi, dat weet u waarschijnlijk, hè? Komen uit het gooi. Dat is gooi. Het zijn heel veel zonders, dus dat hoef ik niet uit te leggen nou. Hè? Het zijn heidenen dus. Hoef ze geen rekening mee te houden. Dat is ongeveer de gedachte, dat is de linkse toepassing van, je moet je naaste lief hebben. Maar het punt is dat volgens de rechtse toepassing maar 1 onze naaste kan zijn. En dat is niet onze familielid, hoewel het dat zou kunnen zijn. In het geval van Israël in ieder geval. Want die naaste blijkt namelijk de Heer zelf te zijn. En dat is de rechtse toepassing. God is namelijk de naaste van Israël. En de Messias is dat zeker. En dat is ook wat uiteindelijk via een gelijkenis in het Lucas Evangelie wordt uitgelegd. Maar dat is de rechtse toepassing. En als de wet zegt, gij zult geen overspel doen, is het dan de bedoeling dat de Israëliet geen overspel pleegt? Het linkse antwoord is, ja, dat is de bedoeling. Het rechtse antwoord op de vraag is, inderdaad, is de bedoeling dat geen overspel gepleegd wordt. Maar de man, van wie men dan eventueel zou afhoereren, is in dat geval niet gewoon de echtgenoot van de een of andere vrouw uit Israël. Maar het is de man van Israël, namelijk de Heer zelf. En hoererij van die man is gewoon dus afgoderij. Het dienen van een andere man dan Jehovah. En dus als het staat, gij zult niet echt breken, slaat het via de rechtse kant in de eerste plaats daarop. Namelijk dat men die ene God zou dienen en niet een ander. En het wordt dus uiteraard gezegd tot de vrouw, niet tot de man. Israël namelijk. Nou, enzovoorts. Hè? Gij zult niet begeren hetgeen uw naasten is. Precies hetzelfde verhaal. Want die naaste is nog steeds de Messias en die heeft bepaalde eigendommen die Israël niet toekomen, die Israël ook niet zou moeten begeren. Ja, ik noem maar een voorbeeld. Want een van de eigendommen van die naaste, van de Heer, is namelijk zijn schat. Dat is een persoonlijk bezit, daar gaat het om. En dat is niet voor de heidenen bestemd enzovoorts. Hè. Er zijn dus op met al die wetten zijn er directe toepassingen van op de verhouding tussen de Heer en Israël. Zodat die wetten ons iets openbaren van het aard en wezen van God zelf. En daar gaat het uiteraard om. Dat geldt voor de 10 geboden in het algemeen, of 10 geboden in het bijzonder, maar dat geldt voor het hele Oude Testament in het algemeen. En Jesaja 28 zegt het ook altijd zo treffend. Daar staat dat omdat zij niet willen weten, omdat ze niet willen leren, zal de wet hun zijn gebod op gebod, regel op regel, regel op regel. Dat is de linkse kant. Dat wil zeggen, de wet is alleen maar wet. En als je daar nou maar aan houdt, komt het verder wel goed. Maar het is niet waar, want het is alleen de linkerkant. Terwijl het in wezen natuurlijk altijd om de rechterkant gaat. Daar begint het. Vandaar dat Hebreeuws inderdaad schrijft te beginnen bij rechts. Dat is het belangrijkste. En dan kom ik dus toch op die opmerking terug. Hebreeuws schrijft naar rechts, van rechts naar links. Dat wil zeggen, de taal van de Bijbel schrijft van rechts naar links. En want rechts is de kant van waar de wijsheid komt en van waar van God komt. En waar trouwens alle dingen vandaan komen. Want rechts is het oosten en het oosten is weer de oorsprong. Daar komen dus alle dingen vandaan. Het is gewoon hetzelfde woord zelfs. Hè. Daar komen alle dingen vandaan. En als je die achtergrond hebt, dan komt de linkerkant vanzelf wel namelijk. Dat komt daaruit voort. Als je in het oosten begint, kom je vanzelf in het westen. Als je in rechts begint, kom je vanzelf in links. Maar als je links begint, komt het niet goed. Want het begin is dan link. En dat is niet goed. Dat is fout namelijk. Hè? Want als je recht begint, dan begin je rechts. Of andersom, hè. Als je rechts begint, begin je recht. Dat is de goede manier. En dan kom je vanzelf overal waar het bij je wezen moet. Maar van links naar rechts gaat het niet goed. Integendeel, dat is een omkering der dingen. Nou, waar het om gaat is dus dat deze twee engelen, deze twee boodschappers, samen de uitbeelding zijn. Inderdaad, niet van de twee getuigen, hoewel het daar enigszins verband mee houdt. Maar dat is een heel ander verhaal, later in de toekomst. Het gaat er namelijk om dat God zelf een boodschap gegeven heeft, dus zijn boodschappers zendt. En dat komt dan inderdaad via deze twee engelen, maar het is een uitbeelding van gewoon het hele oude verbond. En die kwamen te Sodom in de avond, dus het was inderdaad donker. Het bracht geen licht dat ze kwamen. Hoewel, daar hebben we het nog over. Want het brengt toch een beetje licht, blijkbaar. Maar dat komt nog. Maar in ieder geval, het is inderdaad in de duisternis. Het is in de aanduiding van Israël levend onder de wet, wat aangeduid wordt als een volk dat in duisternis wandelt. En het volk dat in duisternis wandelt is vandaag, wat is het, 12 december? 13 december is het, ja. De 13e van de 12e, volgens Esther. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Dus loopt tegen kerst, dan lezen we dat allemaal weer. Een volk wat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Maar meest letterlijk is dat volk Israël levend onder de wet. In de schaduw namelijk, oftewel achter de sluier. En veel licht is er niet. En daar gaat het om. Dat is wat de twee engelen uitbeelden. Zij kwamen te Sodom in de avond en Lot, de sluier, zat in de poort te Sodom, zodat Lot een beeld is van het gelovig overblijfsel onder Israël in de dagen van de wet. En als Lot hen zag, stond hij op, daar kwam het woord van God tot hem. Hij stond op, hun tegemoet. En hij boog zich met het aangezicht ter aarde. Zo hoort het ook, hij boog zich neder. Hij knielde dus voor hen en zei: ziet nu, mijn heren. Aardige, ziet nu, mijn heren. Keer toch in ten huize van uw knecht en vernacht en wast uw voeten. En gij zult vroeg opstaan en gaan uw weegs. Zodat er sprake is van communicatie. He? Uitwisseling zou je moeten zeggen, van communicatie tussen deze twee boodschappers en Lot. Dat betekent ook dat Lot dan dit woord Gods ontvangt. Dat is ook natuurlijk wat verwacht mag worden van het gelovige overblijfsel onder Israël. Ja, om even een voorbeeld te noemen, gelovig overblijfsel onder Israël in de dagen van de wet is bijvoorbeeld Elia. Heb ik ook niet verzonnen, want dat zegt Paulus weer, he? In Romeinen 11. Elia bijvoorbeeld, een man die leefde in de dagen van de wet, maar inderdaad trouw was aan het woord van God en zich daar ook aan hield. En zo zijn er natuurlijk meerdere geweest, in ieder geval de profeten, sommige van de koningen en hier en daar nog een paar figuren. We kennen er niet zo geweldig veel natuurlijk, maar dat is wat Lot uitbeeldt. En dan staat er dus dat deze Lot, deze heren, deze engelen ontvangt. Het woord heren is trouwens het woord Adon. We kennen het als Adonai, dan wordt het gebruikt voor de Heer zelf. Maar hier staat het in het meervoud. De Spanjaarden kennen het woord uiteraard ook, dan is het gewoon Don geworden. Ja, hetzelfde als het Hebreeuwse woord Adon of Adonai, Don. Hè? Nou goed. Ziet nu, mijn heren, keer toch in ten huize van uw knecht en vernacht en wast uw voeten. Want de gedachte is dat Lot inderdaad het woord Gods ontvangt in zijn huis. En dat betekent uiteraard in zijn leven. En dat is inderdaad wat van een gelovige verwacht mag worden. En ze zeggen, nee, dat doen we niet. Wij zullen op de straat vernachten. Waarbij het begrip straat eigenlijk staat voor breedte. Het is het woord ragab. Rigop, ragab. Een breedte, een ruimte, een verbreding. Dat is natuurlijk een straat, namelijk een verbreding tussen de huizen door, waar het verkeer doorheen gaat. Hè? Dat is een straat. Maar ze zeggen dus eigenlijk, wij zullen in de ruimte, in de breedte of in de ruimte vernachten. We kennen het trouwens ook in de naam Rehoboot. Ik weet niet meer precies waar die naam gebruikt wordt. Want het komt echt van dit woord, Ragab of Rigop. Rehoboot is eigenlijk Rigoboot eigenlijk, hè? Namelijk... Die term wordt vertaald met, want de Heere heeft ons ruimte gemaakt. Dan kun je daar, waar het gebruik wordt, niet vertalen met, de Heere heeft ons straten gemaakt. Maar wel ruimte. Dus ze zeggen inderdaad, wij zullen in de ruimte overnachten. Of ze daarmee het heelal bedoeld hebben, dat denk ik niet. Dus het zal toch wel de straat geweest zijn. De vertalers zijn zo vriendelijk geweest dat ook te zeggen. Maar de gedachte is dat het woord van God inderdaad wat meer ruimte nodig heeft eigenlijk dan slechts het gelovig overblijfsel van Israël. Zo zit het eigenlijk. Toch komen zij bij Lot binnen en komt dat woord bij Lot binnen. Want het woord Gods wordt inderdaad aanvaard door het gelovig overblijfsel van Israël. Hoewel het bedoeld is, niet voor zo'n klein overblijfsel, maar voor veel meer. Voor de breedte en eigenlijk voor heel Sodom of voor heel de wereld of voor heel Israël, of hoe dat maar heten mag. Nou, hij hield dus bij hen zeer aan, vers 3, zodat zij tot hem inkeerden en kwamen in zijn huis en hij maakte hun maaltijd en bakte ongezuurde koeken en ze aten. Dat staat er iets korter dan dat er van Abraham staat in hoofdstuk 18, maar de bedoeling is uiteraard dat we eruit leren dat Lot precies hetzelfde deed als Abraham. Namelijk de Heer ontvangen en een maaltijd voorzetten, terwijl een maaltijd altijd nog steeds de uitbeelding is van een leven wat aan God gewijd wordt. Ik moet het beter zeggen, die maaltijd wordt dus eigenlijk aan de Heer aangeboden, zodat die maaltijd feitelijk een spijsoffer is, en het bereiden van zo'n spijsoffer, het aanbieden van zo'n spijsoffer, is altijd de uitbeelding van een leven, een praktische levenswandel bedoel ik, een leven dat inderdaad beoogt de Heer te dienen. Want de vrouw dient de man, ja, dat schijn ik niet te mogen zeggen meer, maar de vrouw dient de man door hem een maaltijd voor te zetten. Bijvoorbeeld. Ja, er zijn nog een paar dingen, maar daar hebben we het een andere keer, want er zijn ook kleine kinderen bij, kan ik allemaal doen. Nou, komen we een andere keer wel weer vertellen. Er staat ergens anders wel in de Bijbel. Maar het is een heel eenvoudige zaak. Zo dient dus, zo is het, dat is het dienen door de schepping van de schepper wordt uitgebeeld door het brengen van de spijsoffer. Dat is alles. Dus uitbeelding van praktische dienst. En dat is wat hier gebeurt. Men dient de Heer door hem een maaltijd voor te zetten. Abraham deed dat met de bekende drie maten meelbloem. Fijn meel zeg ik altijd. Maar ik denk dat dat een nieuwe vertaling is. Maar meelbloem is fijn meel. Hè? Bloem is immers fijn meel. Nou, drie maten. Kneed u drie maten meelbloem. Dat stond bij Abraham in hoofdstuk 18 vers 6. En ik heb toen al gezegd dat we die drie maten meel nog eens vaker tegenkomen in de Bijbel. Namelijk in Matthäus 13. Waar een vrouw, jawel, zuurdesem verborg in drie maten fijn meel. Waardoor het hele deeg bedierf. Ik zei bedorf, maar dat mag ik niet zeggen geloof ik. Heb ik laatst gehoord. Bedierf, goed. Ja. Ik maak ook wel eens fouten met de Nederlandse taal. Hè? Nou, maar inderdaad, het was dus daarna bedorven deeg. Laat ik me er zo uitredden dan. Het was daarna bedorven deeg. Nee, doorzuurd. Maar dat is heus hetzelfde als bedorven. Als het deeg zuur is, is het bedorven. Dat wij het lekker vinden. Ja, hoor eens. Dat is een kwestie van smaak. Daar hoef ik het niet over te hebben. Hè? Zou sommige mensen laten eerst de kaas bederven. En vragen er dan meer geld voor als ze het verkopen. Franse kaas heet het. Nou goed, laat me zitten. Maar dat is het dus. Maar het is drie maten bloem, heet het in Genesis 18. Er staat niet bij of het gezuurd was of niet. Maar in Genesis 19 staat over Lot. Hij maakte hun een maaltijd en bakte ongezuurde koeken. Dus het was inderdaad ongezuurd. Als je dat bij elkaar optelt, dat van Abraham en Lot, en dan zou je moeten doen dat het precies hetzelfde gaat. Namelijk dat wat de gelovige God aanbiedt. Dat is inderdaad ongezuurd. En zo hoort het ook voor het spijsoffer, want dat staat ook over het spijsoffer in Leviticus 2. Ja. Er mochten twee dingen niet in zitten, hè? Zuurdesem en honing. Honing. Dat kan namelijk niet. Honing is een uitbeelding van wijsheid. Mens geeft geen wijsheid aan God. Dat is onmogelijk. God geeft wijsheid aan de mens, maar niet aan de zon. Gods woord is zoet als honing, zongen wij op de zonderschool waar ik zoveel jaren trouw. Nou ja, laten we zitten. Naar de juffrouw geluisterd heb, zoals u inmiddels allemaal weet. Daarom hebben ze hem ook voor deze baan aangenomen. Maar dat even te zeggen. Goed. Dus honing zit er niet in. Dat is namelijk een beeld van wijsheid. En dat is niet wat de mens aan God geeft. Dat is wat God aan de mens aanbiedt. Dus dat kan niet in spijsoffer zitten. En verder is het zo dat zuurdesem er niet in kan. Omdat zuurdesem een beeld is van de zonde. En dus van het woord wat is in opstand tegen God. Want zonde is altijd woord in opstand tegen God. Dus zegt men, zuurdesem is een beeld van zonde en van valse leer. Maar vergis u niet, dat is gewoon hetzelfde. Dat is tegenspreken namelijk, het tegenspreken uit Hebreeën 12 bijvoorbeeld. Nou, andere keer zoekt u het maar eens uit. Maar het was inderdaad ongezuurd. Hij maakte hun een maaltijd en bakte ongezuurde koeken. Want als een mens het woord van God ontvangt, als hij het werkelijk ontvangt in zijn huis, hè, dan heeft dat het resultaat dat hij zal leven tot eer van God. En dat betekent inderdaad dat hij dus een maaltijd bereidt voor de Heer. Dat zal. Goed. Dus het beeld inderdaad uit dat Lot het woord Gods ontvangt. En dan staat er in vers 4 inmiddels. De mannen van die stad, dat zijn ze dus allemaal. De mannen van Sodom, ja, die stad. Welke stad anders? Welke stad anders? Hè? Wat dacht je van Jeruzalem? Overdrachtelijk gesproken. Welke stad heette Sodom? Dat is natuurlijk dom, hè? Domme vraag, hè? Dus hoeveel heette de vader van de zonen van Noach? Juist, Zebedeus. En, toch? Is er nog een die toch ook op de zonderschool geweest is, merk ik. Nou, hoe heet de stad genaamd Sodom? Jeruzalem. Want dat staat in Romeinen 11, of Openbaring 11. En dat hebben we een vorige keer al aangehaald. Openbaring 11 vers 8, dat is de laatste keer dat Sodom in de Bijbel genoemd wordt. De straat, daar waren twee getuigen, toch aardig om het te noemen. Dus ze komen toch bij de twee getuigen. De twee getuigen werden gedood en hun lichamen lagen op de straten. De straten, jawel, de straten van de stad die geestelijk genaamd wordt Sodom. En Egypte. Maar moet je eens opletten. Twee getuigen. De straten van Sodom. Als dat niet Genesis 19 is, weet ik het niet meer. Daar gaat het dus om. En wat gebeurt er in Openbaring 11, waar dat staat? Wel, daar neemt Jeruzalem de prediking van de twee getuigen niet aan. En worden de twee getuigen gedood. Op de straten van Jeruzalem. En wat die Sodomieten, hier in Sodom in gedachten hebben, is inderdaad deze twee mannen geweld aandoen, dus tamelijk netjes gezegd, maar ongetwijfeld uitlopend op hun dood, want dat zal er wel aan vastgezeten hebben. En dat betekent dus dat ze inderdaad ook het woord Gods niet aannamen en zouden willen verkrachten. Leuk dat je dat in het Nederlands ook zo kunt zeggen. Maar het is een uitbeelding van wat in Israël zal gebeuren. Alleen wat hier verteld wordt in dit verhaal, is dat dat woord Gods wel degelijk aanvaard wordt. Weliswaar niet door de inwoners van Sodom, maar wel door Lot. Zodat hij inderdaad een uitbeelding is van het gelovig overblijfsel. Zo'n gelovig overblijfsel is er op dat moment van Openbaring 11 in Jeruzalem niet. Om de zeer simpele reden dat het gelovige overblijfsel van die dagen wordt opgeroepen om toch vooral de stad te verlaten. En die heeft dat dan ook gedaan. Die komt het wat later. Maar dat komt omdat, ja, nou wordt het weer wat moeilijk. Maar dat komt omdat uiteindelijk natuurlijk toch een gelovig overleg ontstaat in Jeruzalem. Dat uiteindelijk wel degelijk dat Jeruzalem zal verlaten voordat Jeruzalem verwoest wordt. Maar dat is aan het einde van de 70ste week van Daniel. Bent u daar nog? Wil u nog een beetje bijhouden? Want het verhaal was dan dat de twee getuigen optreden in de eerste 3,5 jaar van de 70ste week, uitlopend op de dood van de twee getuigen. En in Jeruzalem is ook geen gelovige. Want wie er tot geloof komt, demonstreert dat door ook inderdaad de stad te verlaten. Daarna worden de twee getuigen gedood. Dan liggen hun lichaam op de straten van de stad die geestelijk genaamd wordt Sodom. Maar 3,5 jaar later is er uiteraard weer wel een gelovige overblijfsel. Er zijn toch nog mensen die tot aanvaarding van de Heer gekomen zijn. Of althans die zich bekeerd hebben tot de Heer. Zodat dat overblijfsel dan door de Heer zelf uit Jeruzalem verwijderd wordt. Aan het einde van de 70ste week door het scheuren van de olijfberg enzovoorts. Maar er is dus verband tussen. Waar het om gaat is dat waar men de getuigen, ook als het de twee getuigen zijn, bijvoorbeeld in de openbaring, waar men de getuigen in huis opneemt, daar geeft men uitdrukking hieraan dat men het woord, namelijk het getuigenis, aanvaardt. Door het aanvaarden van de getuigen aanvaardt men het getuigenis. Dat is trouwens altijd zo, want als wij Gods getuigenis aanvaarden, aanvaarden wij zijn getuigen en dat is nou eenmaal Christus. De ene waarachtige getuige. Zo zit het gewoon. En als hier de boodschappers in Sodom komen en ze worden door Lot opgenomen, is Lot een uitbeelding van het gelovig overblijfsel uit Israël, wat inderdaad het woord Gods in het huis opneemt. En dat is ook wat hier gebeurt. Ze ontvangen de maaltijd enzovoorts. En zij leggen zich neder. Er staat, ze legden zich te slapen. Dat te slapen zou je eigenlijk weg moeten laten, want volgens mij staat dat er niet in het Hebreeuws. Het staat gewoon eer zij zich legden. Oftewel eer zij gingen liggen. Nou ja, om te slapen, het zal wel. Maar het is meer de uitbeelding van rust in het algemeen. Dat het echt slapen is. Slapen, dat is zo. Dan zijn ze helemaal weg. Dat is het ook niet. Hè? Maar eer zij zich legden, zo hebben de mannen die stad, de mannen van die stad, en dan staat het, de mannen van Sodom, jawel. Maar denk maar meteen aan Jeruzalem dus, en via Jeruzalem maar meteen aan heel het Joodse volk. Zo hebben de mannen van die stad, oftewel de mannen van Sodom, namelijk van de jongste tot de oudste toe, eigenlijk staat er beiden, jong en oud, en het slaat op Israël, en niet alleen jonge en oude mannen, maar het slaat ook zelfs op alle generaties van Israël. Het is altijd zo in Israël geweest. Nee, de Heer zegt, het is nog nooit gebeurd dat ze een profeet buiten Jeruzalem gedood hebben. Ik weet niet zo gauw waar dat nou weer staat, maar wel in een van de evangeliën, denk ik. De profeten werden altijd gedood in Jeruzalem. En daar gaat het om, dus de eeuwen door gebeurt. Dus inderdaad, van de jongste tot de oudste, of beide, de jongste en de oudste, die hebben dat huis omsingeld. En dan staat er weer, het ganse volk, daar gaat het om. Het is natuurlijk het ganse volk van Sodom, maar lees maar gewoon weer het ganse volk Israël. Van het uiterste einde af, dus van de verste, vanaf de grens staat er eigenlijk. Vanaf de buitenkant van de stad tot helemaal het huis van Lot. Want de gedachte is eigenlijk dat het huis van Lot in het midden van de stad staat, maar dat zou je wel gedacht hebben. Want het gelovig overblijfsel is altijd het midden. Nee, waar zou je het anders moeten zoeken dan in de tempel, in het midden van de stad, uiteraard. Hè? Of in de tabernakel, in het midden van de lege plaats. Het lege kamp, het is altijd hetzelfde. En daarom staat er van het uiterste einde af. Maar het uiterste einde is gewoon de grens van de stad. Iedereen. Dat wil nog niet zeggen dat er iedereen bij betrokken was. Het wil zeggen dat het officieel de hele stad was. En daarmee is het een uitbeelding van officieel het hele volk. Zo was het namelijk. Zo was het later ook onder Israël, dat het hele volk dit woord van God geweld aandeed. Niet herbergde, maar integendeel verkrachtte. Of althans dat probeerde. En dat is in de hele geschiedenis van Israël door zo gebleven. We zijn genadigd, ik ben nu meteen gewaarschuwd. Er zijn mensen genoeg die met het woord van God omgaan. Maar er zijn er ook genoeg, nee, er zijn er te veel die dat met het woord op een oneerbare wijze omgaan. En dan denk ik dat ik het heel netjes gezegd heb. Maar die het woord alleen maar hanteren om er zelf op perverse wijze bovendien genoegen aan te beleven. Want dat is wat de rest van het verhaal namelijk. Die hebben er schik van. Nou ja, Paulus schrijft aan de Korintiërs ook dat ze het kennelijk leuk vinden om geslagen te worden en een juk te dragen en dat soort perversiteiten meer. Want dat zijn het dan toch eigenlijk. Ik hoop dat ik dan me duidelijk genoeg heb uitgedrukt. Hè. Maar daar gebruikt men inderdaad de Bijbel ook voor, hoor. Nee, niet zo weinig, dat gebeurt heel veel. Omdat men ook denkt dat het voor het genoegen van de mens is. En men gebruikt het dus naar eigen believen. En de een zegt, nou, ik gebruik het liever zus. En de ander zegt, nou, ik doe het liever op een andere manier. Ik kan die stickers op het raam, weet je hoe ze het doen. Ben ik nou duidelijk genoeg geweest? He? Nou. Nee, ja. Denk er maar eens. Dat is, ja. Want ook die perversiteiten, om het dan nog maar eens zo te noemen, hebben altijd ook een psychologische achtergrond. En het drukt zich net zo goed uit in het omgaan met het woord van God. Ja, alleen heet het dan niet zo, maar ik zie het verschil nooit. Ik heb er moeite mee. Nou, hoe dat ook zij, het is in elk geval waar, laat ik dan meteen maar een hele grote stap nemen. Het is in elk geval waar dat in Romeinen 1, zal ik het nou eens netjes zeggen, dat in Romeinen 1 in elk geval het seksuele gedrag dan wel wangedrag van de mens in verband gebracht wordt met de houding die hij aanneemt ten opzichte van God. Nee, de eenvoudigste redenering van Romeinen 1, er wordt later iets ingewikkelder, maar de eenvoudigste redenering van Romeinen 1 is deze, dat als een vrouw, de begeerte van een vrouw niet uitgaat naar een man, maar naar een andere vrouw, dan is dat hetzelfde dat de begeerte van de schepping niet langer uitgaat naar de schepper, maar naar de schepping. Dat wil zeggen, de schepping erkent dan niet meer de schepper. De man dus eigenlijk. De schepping erkent dan alleen nog maar zichzelf. Dan staat er ook vrouwen onder elkaar schandelijkheid bedrijvende enzovoort. Lichamen onterende en dat soort dingen meer. Maar er staat dat het de uitdrukking is van, er staat er uitdrukkelijk bij, dat de uitdrukking is van relatie of het ontbreken ervan tot God. Het niet erkennen van een hogere macht betekent inderdaad dat de vrouw de man niet erkent en dus zich richt op een andere vrouw. Waarna hetzelfde verhaal natuurlijk net zo goed van toepassing gebracht wordt op mannen. Maar de volgorde is precies zoals ik hem nu vertel. Zo staat hij in Romeinen 1 en u leest het maar eens na. Want de gedachte is dan, als men God wegredeneert uit die tweeheid schepping of schepper en schepping, dan is ook die uit de tweeheid man-vrouw het mannelijke weg, dan hou je nog maar één soort over. En dat is eigenlijk, komt eigenlijk tot uitdrukking in homoseksualiteit. Precies zo staat het er ook. Zij ontvangen namelijk in hun lichaam de vergelding van hun vreemde opvattingen, omdat ze God niet wensen te erkennen. En daar gaat het maar om. Ik weet wel dat het een heel ander ding is, of iemand atheïst is of homoseksueel. Maar het verschil is eigenlijk toch niet zo groot, omdat het een uitdrukking geeft aan het ander. Ik weet wel dat ik dan op een heleboel tenen sta als ik het zeg, maar ja, zo staat het nou eenmaal in Romeinen 1. Ik kan daar geen woord aan veranderen. Want schaar ik mezelf in de rijen van hen die het woord verkrachten. Dan wel misbruiken. Dus ik moet het daarbij laten. Maar dat is waar het werkelijk om gaat. En wat hier gebeurt is inderdaad dat het volk van Sodom, als uitbeelding van het volk van Israël, komt tot Lot, die het woord Gods in zijn huis ontvangen heeft, de twee boodschappers, de twee engelen. En de staat is, ze riepen Lot toe en zeiden tot hem in vers 5, waar zijn die mannen die deze nacht tot u gekomen zijn? Breng hen uit tot ons, opdat wij gemeenschap met ze hebben, opdat wij ze kennen. Maar dat is veel netter gezegd dan wat eigenlijk bedoeld is uiteraard. Maar dat is in de Bijbel eenmaal gebruikelijk. En de vertalers doen daar meestal nog een schepje bovenop. Maar in ieder geval moet de uitspraak duidelijk zijn. Breng die mannen tot ons uit. Er staat niet, breng die engelen tot ons uit. Ik ben er ook niet zeker van. Nee, ik moet eigenlijk anders zeggen. Ik denk namelijk dat zij niet wisten dat dit engelen waren. Ze hebben er waarschijnlijk wel iets bijzonders aan gezien. Ik denk dat ze eruit zagen als mannen, maar niet als gewone mannen, maar inderdaad erg knappe mannen, denk ik. Dacht u van niet? Ik denk het wel hoor, natuurlijk wel. Als iemand hoger dan de mens, de gedaan door een mens aanneemt, dan zal hij toch wel een beetje een aardig voorkomen hebben, denk ik. Hè? Nee, dat verwacht ik wel. Zou je denken? Nou, ik denk dat het min of meer automatisch gaat, maar... Maar dat kan ik wel zo'n beetje volgen. Breng een ouder ons op dat wij ze bekennen. Maar daar gaat het over de linkse toepassing van het woord van God. Het volk wilde wel dat woord. Waarom? Je hebt het op zichzelf toe te passen om er zelf lol aan te hebben. En dan heb ik het echt over de negatieve manier. Om zelf bevredigd te worden. Nee, dat is tot bevrediging van het vlees. Te eet zoiets. Hebben we het niet gelezen in Colossense? Over een eigenwillige godsdienst, over aardse dingen bedenken enzovoorts. Dat is tot bevrediging van het vlees. Die term die is heus veel dubbelzinniger dan u denkt. In Colossense is dat, hè? Daar staat dat het leven onder de wet is tot bevrediging van het vlees. En eigenlijk dus tot bevrediging van het zelf. En dus is het eigenlijk nog een soort zelfbevrediging ook, maar in ieder geval een bevrediging van de eigen lustgevoelens. En er vindt helemaal geen enkele, wat zullen we zeggen, wisselwerking of echte gemeenschap plaats. Want dat is het uiteraard dan niet, hè. Dat is in, even zoeken, Colossense 2 vers 23, dat heet dan in de Statenvertaling tot verzadiging van het vlees, maar dat is uiteraard precies hetzelfde, bevrediging van het vlees. Er staat over die wetten en die geboden, dat het leringen der mensen zijn, vers 22, leringen der mensen die wel hebben een reden, een redenering, dat schijn moet je weglaten, dat is wel zo, maar het staat er niet, die hebben wel een redenering, een verhaal van wijsheid in eigenwillige dienst, en in nederigheid en in het lichaam niet te sparen. Want onder de wet loop je onder een juk en dan spaar je je lichaam niet. En dan noemen ze dat nog zelfopoffering ook nog en dat soort dingen meer. Hè. Dan zijn ze trots op zichzelf. Vanwege de prestatie die ze leveren. Ik heb het niet over de sport nu. Maar over andere verdwazing. En er staat, doch zijn niet, die geboden dus, zijn niet in enige waarde. Maar, of dan... tot verzadiging van het vlees. Dat geeft zo'n prettig gevoel, want daar heb ik het toch mee mooi afgebracht. Maar verder dient het toch niks. Hè? Je kunt kogels stoten, weet ik hoeveel meter, weet ik veel. Maar wat je daar nou precies aan hebt, is mij nooit helemaal duidelijk geworden. Want volgens mij hebben ze tegenwoordig van die kanonnen. Dan kun je aan de voorkant doe je daar zo'n kogel in, en de achterkant hou je dan je aansteker bij. En dan komt aan de voorkant die kogel er weer uit. Die komt veel verder dan dat jij hem stoten kunt. Heb ik begrepen hoor. Maar goed, nee, ik vind het best leuk hoor, sport, heus waar. Maar je moet wel, het dient verder tot niks dan tot verzadiging van het vlees. Daar heb ik op zich niks tegen, als je er maar geen godsdienst een verhaal bij vertelt. Want dan word ik giftig hoor, want daar heeft het niks mee te maken. Nou, hetzelfde geldt voor het leven onder de wet. Ben je knap als je het kunt? Je kunt het niet hoor. Daarom zeg ik, je bent knap als je het kunt. Maar Peter zegt, kan eigenlijk helemaal niet. Maar het dient ook verder tot niks. Het is zelfs bedroevend dat je de moed op kunt brengen om er überhaupt aan te beginnen, eigenlijk. Want het getuigt niet van enige zelfkennis. En zeker ook niet van enige kennis van de wet. Nee, nou ja, dat is weer een andere brief. Dat is het 1 Timotheus, geloof ik. Of, ja, geloof 1 Timotheus. Of was het 2 Timotheus? Even kijken, nee, het was 2 Timotheus. Nee, 1 Timotheus. Waar hij zegt dat die lui die willen leraren der wet zijn, maar ze verstaan niet wat zij zeggen, nog wat zij bevestigen. Ze weten niet waar ze het over hebben, staat er gewoon. Ik wil de wet onderwijzen, maar als je die niet kent, hè, dan is dat maar makkelijk. Nee, het gaat erom dat men onder die wet helemaal niet kan leven, en dat er dingen zijn die ook nergens toe dienen dan tot verzadiging van het vlees. En dat is ook wat hier van deze mannen van Sodom uiteraard gezegd wordt. En Israël vindt het wel aardig dat hen het woord Gods is toebetrouwd. Ja, dat is te begrijpen. Dan kun je op beroemen zeggen, wij zijn Gods uitverkoren volk. Wij hebben het woord ontvangen. Wij zijn het verlichte volk en de rest is maar gooi. Er zijn heel veel zummers dus weer, hè, weet je wel. Er zijn weer heidenen enzovoorts. Ja, nee, dat is het verhaal. En dat is wel aardig, maar wat heb je dan? Wat dient dat toe? Dan kom je terecht uiteindelijk bij, o God, ik dank u dat ik niet ben zoals die Hilversummer. Hè? Als het gooien dus weer, hè? Ja, nee, dat, zo is dat, daar kom je bij terecht. En dat is wat hier wordt uitgebeeld. Mannen zeggen, geef ons die wet, daar kunnen we wel wat mee. Maar daar kunnen ze niks mee, het is alleen tot verzadiging van het vlees. Nou, waarna het een en ander rechtgezet moet worden, maar dat valt nog niet mee. Daarom nemen wij eerst nu een pauze. Nee, ik wou netjes zeggen, een pauze. Pas op hoor, of ik noem je naam. Zo, we gaan weer naar Genesis 19, waar we terecht waren bij vers 5, eigenlijk bij vers 6. Want die mannen van Sodom zeiden, breng die lui maar naar buiten, dat wij ze bekennen. Dan gaat het over het woord wat men zou willen hebben voor zichzelf, in plaats van voor de Heer. En om zelf te kennen, in plaats van om er de Heer mee te dienen. Want dat is het verhaal. Ik hoop dat u die typologie zover kunt volgen. Toen ging Lot uit tot hen aan de deur en hij sloot de deur achter zich toe, want daar konden ze dan toch niet in. Lot ging wel naar buiten, maar zij konden niet naar binnen. Zo gaat het altijd. Want degenen die het woord ontvangen hebben en geloven en daarmee ook verstaan, kunnen best wel begrip opbrengen voor degenen die dat niet kunnen, maar andersom niet. En het leuke is dat daarmee meteen bepaald is wat hoger en beter is. Ja, want van boven kun je altijd wel naar beneden, maar van beneden kun je nooit op eigen kracht naar boven. Vandaar dat de natuurlijke mens niet verstaat de dingen die des geestes God zijn, 1 Korinthe 2, maar de geestelijke mens onderscheidt en verstaat dus wel alle dingen. Zodat dat hoger is, dat is heel eenvoudig. De positie van Lot was dan ook beter dan de positie van deze Sodomieten. Altijd nadenken. Want hij kon wel naar de Sodomieten toe, maar de Sodomieten konden niet bij hem komen. Nou, zo is dat. Dus hij ging naar buiten, sloot de deur achter zich toe en hij zeide, mijn broeders, doe toch geen kwaad. Zie toch, ik heb twee dochters die geen man bekend hebben. Ik zal haar nu tot u uitbrengen en doet haar zoals het goed is in uw ogen. Ik weet niet wat de heren ethici over deze kwestie te melden hebben. Hè? Zullen we wel zeggen van een mens in het nauw doet rare sprongen, of een kat in het nauw doet rare of zoiets. Maar het was niet een kat, het was Lot. Dus dat scheelt toch een paar letters. Maar ik weet het ook niet. Ik weet het sowieso niet. Want ik weet alleen dat dit soort zaken erg, heel erg afhankelijk is van de plaatselijke gebruiken, van wat men gewend is en dat soort dingen meer. Daar heb ik trouwens sowieso geen idee van. Ik heb alleen begrepen dat die mannen van Sodom liever wat hadden met andere mannen. Al begrijp ik dan toch niet hoe Sodom het nog zo lang heeft uitgehouden. Want je zou zeggen dat om technische redenen het inwoneraantal van de stad toch drastisch zou moeten afnemen, zou je zo zeggen. Maar goed, dat even terzijde. Maar Lot stelt ze een paar vrouwen voor. Typologisch is dat trouwens makkelijk genoeg. Want het vrouwelijke staat voor het uiterlijke en daarmee eventueel ook voor het aardse, voor de buitenkant. En wat Lot dus wel beschikbaar heeft voor de Sodomieten, zijn deze vrouwen, zijn vrouwen wel te verstaan. Meer, nog letterlijker dan je nu zou vermoeden, want het hoofdstuk eindigt ermee dat hij inderdaad bij deze vrouwen die zijn dochters zijn nageslacht verwekt. Dus het waren wel degelijk zijn vrouwen, al wisten ze dat misschien zelf nog niet. En hij zeker niet trouwens, het schijnt dat hij er nooit weet van Gerard gehad heeft. Goed, maar daar moeten we dan nog eens een keer over hebben. Want dat is het einde, het laatste deel van dit hoofdstuk. Maar de gedachte is dat het uiterlijke, de buitenkant, het uiterlijke, het aardse aspect van de gelovige wel degelijk deel uitmaakt van de wereld. Of om het eenvoudiger te zeggen, het gelovige overblijfsel van Israël, althans dat wat ervan gezien kon worden, leefde wel degelijk onder de wet en maakte deel uit van Sodom. De buitenkant, dat was beschikbaar, in principe. Of het er echt deel van uitmaakt, dat is nog maar de vraag, maar het is beschikbaar. Net zo goed is dat, want dan neem ik het iets eenvoudiger, net zo goed is dat bij ons het geval, want wij zijn weliswaar niet van de wereld, maar wel in de wereld, en naar de buitenkant, het vrouwelijke van de geloven, zal ik dan maar zeggen, naar de buitenkant maken wij wel degelijk deel uit van de wereld, of althans, wij zijn voor die wereld beschikbaar. Men kan ons gebruiken, en daar is op zich niks mee mis. Je moet daarbij bedenken dat bovendien, ook in de geschiedenis van Lot, het zo is dat de vrouwen, de dochters, gewoonlijk werden uitgehuwelijkd door de man, zodat dat op zich, door de vader bedoel ik dus, zodat dat op zich eigenlijk ook nog niet iets bijzonders is. Hè? Dus minder aan mis dan dat het zo lijkt in het verhaal, zeker wanneer we het verhaal toepassen in onze cultuur. Dat blijft altijd een probleem natuurlijk. Maar typologisch is het zo dat het vrouwelijke, de buitenkant, wel degelijk beschikbaar is voor de wereld. Het mannelijke niet. En dat is ook wat hier gebeurt. Er is hier dus sprake van twee mannen en twee vrouwen. De twee mannen zijn het woord Gods, dat is het geestelijke, dat is het inwendige. Het is ook in principe in het huis. En er zijn ook twee vrouwen, maar die vertegenwoordigen het uitwendige, de buitenkant van de dingen. En in Israël krijg je dan inderdaad te maken met gewoon gelovige Israëlieten, die daar nou eenmaal zijn. Als je het nog algemener neemt, dan moet je zeggen, de wet kwam in tweeën, in twee stenen tafel, naar Israël. Maar Israël zelf, wat onder die wet leefde, was ook in tweeën, namelijk het tweestammenrijk en het tienstammenrijk. Dus ook in tweedeling. Dat zijn die twee vrouwen, die worden later in de Bijbel ook apart genoemd, als twee vrouwen van Jehovah. Waaruit een nieuwe generatie zou voortkomen. En het komt hier ook uit voort, Moab en Ammon. Maar goed, daar hebben we het nog wel eens over. Ik maak het alleen maar te moeilijk nu. Waar het om gaat is dat de mannen niet beschikbaar zijn voor de mannen van Sodom, maar deze twee vrouwen eventueel wel. Alleen het schijnt dat ze daar geen belang bij hadden. Het was er eventueel wel. Dus, zie toch, ik heb twee dochters die geen man bekend hebben. Ik zal haar nu tot u uitbrengen, doet haar zoals het goed is in uw ogen. Alleen ik doe deze mannen niets, want daarom zijn ze onder de schaduw mijns daks ingegaan. Lot neemt het op voor het woord van God. Hetgeen ik altijd een mooi voorbeeld vind. En ook hier kwelde hij zijn rechtvaardige ziel, staat het. Staat er in 2 Petrus 2 natuurlijk. Toen zeiden zij, kom verder aan. En voort zeiden zij, deze ene is gekomen. Die ene is uiteraard Lot. Deze ene is gekomen om als vreemdeling hier te wonen. En zou hij rechter zijn, zou hij in alles, in alle zin, zou hij in elk opzicht, dat is alles sinds, hè, zou hij in alle opzichten rechter zijn. Dat rechter zijn hangt samen met het zijn in de poort van Lot. En kijk, men leent het Lot kwalijk en zegt, die man heeft het zelfs gebracht tot tot in de gemeenteraad van die zondige stad. En daar begrijpen wij er geen bal meer van, omdat wij nou eenmaal weer, weet je wel, ons bezighouden met christelijke normen en waarden, dan wel christelijke ethiek, of hoe het maar heten mag. Daar begrijpen wij dus niks van. Maar de situatie is een heel eenvoudige. Israël, onder de wet, wordt uitgebeeld door Sodom. Het moet duidelijk zijn dat wat er met Israël gebeurt, ook als het leeft onder de wet, uiteindelijk bepaald wordt door het gelovige overblijfsel. Dat is bepalend. Zolang het overblijfsel is, wordt de stad gespaard. Zolang er een overblijfsel is, wordt Israël gespaard. En als het overblijfsel verdwijnt, dan wordt Israël dan wel de stad, of zelfs letterlijk Jeruzalem verwoest, enzovoorts. En bovendien, Gods werk met Israël als volk wordt in de eerste plaats ingegeven door Gods werk met de gelovigen uit het volk. Uiteraard, God heeft een plan met Israël. Jawel, met de gelovigen uit Israël. Alleen het hele volk deelt daarin tot op zekere hoogte. Zodat inderdaad de positie van Lot bepalend is voor de geschiedenis, of voor de positie van Sodom, en in die zin zat hij in de poort. Alleen, Sodom neemt het niet langer. Zou hij alleszins rechter zijn, zeggen ze, en zien ze niet zo zitten, deze vreemdeling, want het blijft zo dat een gelovige ook in Israël een vreemdeling is, zoals Elia, of zullen we gewoon zeggen, zoals de Heer Jezus zelf, want die leefde ook onder de wet en zat ook in de poort. Eigenlijk. Maar goed, er staat, nu zullen wij u meer kwaad doen dan hun, zodat je maar ziet dat ze wel degelijk niet alleen maar het bekennen uit vers 5 in de zin hadden, wat op zich al beroerd genoeg is, maar ze hadden wel degelijk het plan om hen ook ander en nog meer kwaad aan te doen en ongetwijfeld uiteindelijk om hen te doden. Waar je maar plezier aan beleeft. Maar per slotverrekening, ik wil zeggen, dat vind ik ver gezocht, maar dat is wat de ongelovige mens wel degelijk met het woord van God doet. Het doden. Het zodanig behandelen dat het geen effect meer heeft, dat het niet meer leeft. En dan wordt het een dood woord van God. En in plaats van bediening des levens is het dan echt alleen maar bediening des doods. Nou, ik hoop niet dat ik er voorbeelden van hoef te geven. Daar staat er, en ze drongen zeer op de man, op Lot, en ze traden toe om de deur open te breken. Jawel, en nou wordt het leuk, want ik vind het echt vermakelijk. Ze willen dus de gelovige, het gelovige overlijfsel kwaad aandoen, daar komt het op neer. En dan staat er, doch die mannen staken hun hand uit, dat wil zeggen het woord God treedt in werking. Staken hun hand uit, en het is een mooi science fiction verhaal dit hoor, leuk. Jawel. En deden Lot tot zich inkomen, dat wil zeggen de deur ging even open en ze trokken die man zo achteruit zo weer het huis binnen. Ik zie dat zo in gedachten voor me. Hè? Nee, niet zoals in een tekenfilm, dat kent u dan ook. Hè? Zoef, is die weg. Hè? Nee, dat is het niet. Deze trokken hem naar binnen en sloten de deur toe aan de binnenkant. En dan staat er, en zij sloegen de mannen die aan de deur van het huis waren met verblindheden van de kleinste af tot aan de grootste, zodat zij moede werden om de deur te vinden. Ik heb daar verbazend lang over nagedacht, over wat gebeurt hier, want hoe kan dit? Nee, ja, hoe het kan, dan kun je zeggen, dat is een wonder wat God deed. Jawel, maar dan nog, stel ik me voor dat ik een van de mannen van Sodom ben, dan wil ik die deur zien te vinden. Nee, ik wil niet naar binnen, maar gewoon, nee, kom, hè? Dat blijft mij te eng, maar hè? Maar twee van die grote kerels, ik zal wel wijzer wezen, zeg. Maar in ieder geval wilde de deur vinden, maar zij konden de deur niet vinden. Nou, als je nou blind bent, dan denk ik niet dat het een probleem is. Dan ga je op de tast langs de muur en dan vind je vanzelf die deur wel. De deurknop die hadden ze trouwens net nog gezien. Die zit gewoon altijd op deze hoogte, zo ongeveer. Zie je wel, dat doe je blindelings, heb je dat ook? Blindelings de deurknop grijpen. Het is altijd dezelfde hoogte, dat wordt zo. Dat zal wel voorgeschreven zijn door de regering, want die doet ook wel eens belangrijke dingen. Zoals het voorschrijven van hoog de deurknop moet zitten. Is waar, is allemaal norm. Nou goed. Dus ik zou niet weten waarom je als je blind bent de deur ineens niet meer zou kunnen vinden. Tenzij je nog wat anders mankeert, maar dat staat er niet. Dat is toch een probleem, of niet? Nou, dan moet je opletten wat een briljant idee ik nou weer gehad heb. Nee, het is zo. Wat zegt u, zuster?
Ik zou een gehoorapparaat willen halen.
Ja, zet uw gehoorapparaat even wat harder. Heel goed. Die houden wij erin. Die kan ik nog wel eens een keer gebruiken. Ja, voor als iemand nog eens vragen stelt. Heb u uw gehoorapparaat wel aan, zuster? Want het zijn al de zusters die... Nou goed, dat doet er nou niet. Nee, het idee kwam pas bij me op toen ik de geestelijke betekenis van het verhaal volgde. Want wat er nou gebeurt, is dat daar ongelovigen buiten zijn, terwijl aan de binnenkant het woord Gods is en Lot wordt door het woord Gods bewaard, want het gelovig overblijfsel wordt altijd bewaard, zoals bekend, is altijd verborgen. Zo is het toch? En het aardige is dat als men dat woord Gods bij zich heeft en leert verstaan, als men dat bekent, maar dan in de positieve tegen van het woord, dan blijkt daaruit heerlijkheid geopenbaard te worden. Heb je dat? In het Oude Testament is de heerlijkheid van Christus verborgen. Oftewel, in het algemeen, er is heerlijkheid in verborgen. Begrijp je me goed? Het openbaart geen heerlijkheid. Er is heerlijkheid in verborgen. Maar als men dat woord leert kennen, ook het Oude Testament, dan leert men daaruit toch de heerlijkheid des Heren verstaan. Bovendien is het zo, en dat is neem ik de makkelijker weg, bovendien is het zo dat het Oude Testament, of het Nieuwe Testament, voortkomt uit het Oude, of anders het Nieuwe Verbond komt voort uit het Oude, en het Nieuwe Verbond openbaart heerlijkheid. Dezelfde heerlijkheid namelijk die in het Oude Testament verborgen ligt, en daar is onder de bedekking. Niet onder de sluier zozeer, ik bedoel niet onder de voorhang zozeer, maar wel degelijk onder de bedekking. Dat is 2 Korinthe 3. En de clou van het verhaal is dus, dat waar het nieuwe verbond verschijnt en geopenbaard wordt, en dat licht tevoorschijn komt, daar wordt men, als men niet oppast, verblind. Niet blind, verblind. Maar u zult hopelijk van me willen aannemen dat wij weliswaar in het Nederlands het verschil kennen tussen blind en verblind, maar dat die oude talen dat verschil zeker niet kennen. Dat is nou zo, omdat het resultaat toch hetzelfde is. Heb je nou begrepen wat ik probeer te zeggen? Namelijk dat de ogen van die lui niet dicht zaten, maar dat er zoveel licht scheen, waardoor ze helemaal niks meer zagen, en het vervolgens ook al uit het hoofd lieten om de deur te bereiken. Want dan doe je je handen wel voor je ogen, in plaats van dat je op de tast langs de muur gaat. Want het is niet alleen zo dat je door veel licht verblind wordt, maar als het echt een duidelijke verblinding is, is het zelfs een pijnlijke aangelegenheid. Dat is voldoende om iemand af te schrikken, zodat ze hier vermoedelijk met laserstralen aan de gang zijn geweest. Nou ja goed, laat maar zitten. Maar zoiets, lichtflitsen dus, verblindingen, zo staat het er ook, hè, met verblindheden, of gewoon blindheden hoor, ja, het is maar wat je de, hoe je het opvat. En, maar in ieder geval, ze worden door licht verblind. En dat is in ieder geval wat later uiteindelijk gebeurt bij bijvoorbeeld Paulus op de bekende weg naar Damascus, waar de man leeft onder het oude verbond en ineens tot geloof komt en dus hoort tot het gelovig overblijfsel met kennis van de wet, en dan wordt hij prompt verblind. Zo was het. Nou gebeurt is dat in hoge mate natuurlijk ook typologisch. Maar niettemin, het is precies hetzelfde verschijnsel. Leuk woord. Hetzelfde schijnsel dus. Nogal hevig. Waardoor hij ineens ziet, maar tegelijkertijd ook door het felle licht verblind wordt. En dat is wat hij later toelicht in 2 Korinthe 3. Als hij zegt, in de eerste plaats dat heerlijkheid en licht hetzelfde is, maar dat leer je al eerst al bij Johannes. Maar waar hij zegt dat het oude verbond weliswaar heerlijkheid is, maar dat de heerlijkheid van het oude verbond in het niet verdwijnt bij de heerlijkheid van het nieuwe verbond. Hij zegt eigenlijk dat weliswaar het oude verbond licht is, maar zodra je het licht van het nieuwe verbond ziet, dan zie je het licht van het oude verbond niet eens meer. Dat is volstrekt te verwaarlozen. Dat is precies hetzelfde als dat mensen de verlichting van een auto laten branden midden overdag als de zon schijnt. Dat zie je namelijk niet. Valt niet meer op, maar zij gedag zijn hoeveel licht het nog geeft als het verder donker is.
Hè? Als je straks een collega niet kijkt, dan zet ik je stap
nu. Nee, precies. Nee, kom je ook niet verder meer. Nee. Nee, maar zo is het inderdaad. Dus ze werden geslagen met verblindheden. Dat wil zeggen, die mannen deden dat. Zij sloegen de mannen die aan de deur van het huis waren met verblindheden, van de kleinste tot aan de grootste. Toen ze werden afgeweerd met lichtflitsen. En niet van die kleintjes dus. Daar komt het op neer. Zodat zij moeder werden om de deur te vinden. Ze probeerden het wel steeds, maar dit was de afweer. Licht. Heerlijkheid namelijk. En toen vonden ze de deur niet. En dat is heel aardig, want wat is de deur eigenlijk? Nou, dat is de overgang van dit leven naar het andere. Dat wil zeggen, de deur is... hoe moet ik het nou zo gauw zeggen? De deur is de Dalet en de Dalet is de vier. En dat is weer... Hè? Nee, ik ga geen Hebreeuwse les geven. En dat is weer het kruis, dus ook een vier. Kortom, de deur staat voor de verbinding tussen twee verschillende ruimten. Soms is het een tunnel, trouwens. Al langer. Maar in het algemeen, men moet er langs, moet er voorbij. En dus is de deur ook de overgang tussen het oude en het nieuwe verbond. En bovendien is het de overgang tussen de zogenaamde heerlijkheid van het oude verbond en de heerlijkheid, de grote heerlijkheid van het nieuwe verbond. Dat is inderdaad een grote stap voor de mensheid. Nee, voor de mens ook, jawel. Omdat het een spreekt over de natuurlijke mens, de oude mens, de wereld van Sodom, deze tegenwoordige wereld, de vleeselijke dingen, waarop een wet gelegd wordt, die het vlees dan wel weer wil dragen enzovoorts. Maar wat men moet, is niet hier in dit vertrek die last blijven dragen, maar we moeten deur door om aan de andere kant inderdaad bevrijd te zijn. Oftewel, men zou eigenlijk door het voorhangsel moeten. Dat is eigenlijk ook zoiets. Dan ga je ook door de deur, want hier staan die vier pilaren van de vier, van de Dalet en dus van de deur. Want nogmaals, een vier is een deur en een deur is een vier. Men moet er voorbij. En het punt is dat hier deze mensen zo verblind zijn dat ze de deur helemaal niet vinden. Want de blindheid die aan Israël wordt toegeschreven kan twee oorzaken hebben. Het een is dat men werkelijk helemaal niet ziet of niet zien wil en daardoor eelt op de ogen krijgt, of men krijgt twee luide ogen of zoiets. Dan ziet men niet. Er mankeert niks aan, maar je kan er niet mee kijken. Ja? Nou ja, dat mankeert er dus aan. En de andere is dat er zoveel licht is dat de ogen daar niet meer op inspelen. Dat wil zeggen, wij onderscheiden dingen omdat er onderscheid is. Onderscheid namelijk, let even op schilderen, is onderscheid tussen contrast, tussen licht en donker. Hè? Minstens. Als je die kleuren doof bent, dan is het ook verschil tussen allerlei kleurschakeringen en zo. Dat is ook contrast. Nou, waar het maar om gaat is dat als er te veel licht is, dan valt dat contrast weg. Dan wordt namelijk alles licht. Neem maar een zwart-wit filmpje in je fototoestel en zet alles maar eens een poosje open. Er is niks te zien op je negatief. Jawel, alles is te zien. Dat wil zeggen, er is veel te veel licht binnengekomen. En er is geen onderscheid meer, dus je ziet helemaal niks meer. Zie? Dus er zijn twee mogelijkheden. Of het is overbelicht en er staat er niks op. Of het is zwaar onderbelicht en er staat er ook niks op. In de ene manier is alles zwart en de andere manier is alles wit. Maar het resultaat is hetzelfde. Je ziet namelijk niks. Ik heb me trouwens lang afgevraagd of iemand die echt blind is en blind geboren is, wat ziet hij dan? Alles zwart? Of alles wit? Of helemaal niks? Hè? Nee, ik weet het echt niet. Toch wel, hè? Ja. Nee, misschien wel. Misschien zegt het hem ook niks. Ik weet het echt niet. Maar het resultaat is toch hetzelfde. Of alles nou wit is of alles zwart is. Je ziet gewoon niks. Daar gaat het maar om. Beide dingen gebeuren. En soms in afwisseling op elkaar. Hè? Als men gewend is in duisternis te leven en met moeite, weet je wel, de ogen ver opensperrt en met van die hele grote pupillen nog net wat kan waarnemen, zoals de kat, weet je wel, in het donker. Dat ziet u natuurlijk nooit, maar hij wel. Als je voor de spiegel staat, de kat in het donker met van die grote ogen enzovoorts. Nou, als je dan ineens het fel licht op hem schijnt, dan ziet hij juist niks, hoor. Het is precies hetzelfde. Het ene is alles donker, dan is alles licht. Het is maar wat je gewend bent. Je moet het juiste diafragma op hebben. Dat is voor de fotografen. Jawel. En daar moet je aan wennen. Je ogen doen dat ook. Als ze goed zijn tenminste. En, maar binnen zekere grenzen. En het verschil tussen oude verbond en nieuwe verbond is zo groot dat je dat niet even in een paar minuten en zelfs niet in een paar dagen bijgesteld hebt. Het diafragmeren is dus eigenlijk dagelijkse kost voor de gelovigen. Dat was dat waarom ze Mozes niet konden aanzien. Het doet er wat voor je, want ze hadden nog geen polarbril uitgevonden. Het doet er wat voor je gezicht, zeiden ze. Hij moest ook een sluier voor zijn gezicht. Toen zag je eruit als Lot. Nee, toen heette hij als Lot. Nou ja, toen zag je eruit zoals Lot heette. Ja. Ik ken iemand die ziet eruit zoals hij zijn naam schrijft. Maar goed, maar dat is weer wat anders. Nou, laat maar zitten. Om het moeilijk te maken. Maar dat is wat er staat over Mozes. Ze konden zijn gelaat niet aanzien. Het gaf te veel licht. Net zo goed is dat je niet naar de zon kunt kijken. Het is veel te veel licht vergeleken met licht wat hier beneden gewoon op de aarde zoal schijnt. En als je dus toch de zon wil zien, gedetailleerd waarnemen, dan moet je van alles doen om het licht van die zon tegen te houden. Ja, zwart glaasje enzovoort. Dat deed ik ook in mijn telescoop. Sterrenkijker, zo'n grote diameter. En een zwart glaasje onderaan het oculair, onderaan het doende lens waardoor je naar binnen in het ding kijkt. En toen had ik een fout gemaakt, want ik had hem maar even keek, de zon, ik zag hem heel mooi met al die zonnevlekken en zo. Pats! Brak het glaasje. En gelukkig viel het er niet uit, want dan zou ik meteen blind geweest zijn. Dat overleef je oog echt niet. Het brandt er meteen uit, want zo'n groot brandglas. Nou, spiegel dan is het, een spiegeltelescoop. Maar zo'n groot brandglas aan in je. En dat recht in je oog, dat kun je wel vergeten. Maar dit glaasje scheurde, maar dit kleine scheurtje, want het zat in de vatting. Het kleine scheurtje was voldoende om het toch even tijdelijk te verblinden. En dat kwam gewoon omdat er ook te veel hitte binnenkwam. Het glas werd zo zwaar verhit dat zelfs het glas knapte. En het was dik glas, hoor. Bijna een half centimeter dik, geloof ik. Ja, want ze maken het nog dik, juist omdat het hittebestendig moet zijn. De oplossing was dus de ingang, het objectief van de telescoop, half bedekken. Er was een ring bij, maar dat wist ik veel. Nee, dat is voor de maan bestemd, omdat anders de maan te veel licht geeft. Maar als je in de zon kijkt, moet je hem er ook voor zetten. Dat verzuimen ze erbij te vermelden. Want anders dan branden je lenzen uit je kijker. Ja, kom er maar eens op. Maar over verblinding gesproken. Hè? Je kunt er wel naar kijken, maar je moet een halve centimeter dik zwart glas moet je gebruiken. En dan heb je voldoende licht tegengehouden. En zo kijken sommigen naar het nieuwe verbond met een heel dik zwart glas ertussen. En dan zien ze weinig meer natuurlijk. Want de bedoeling is inderdaad dat men het volle licht, volle heerlijkheid van het nieuwe verbond leert verstaan. En dat men niet zegt, zoals volk Israël zei tegen Mozes, doe toch wat voor je aangezicht. Maar het ophangen van sluiers voor het aangezicht van God of voor het aangezicht van de gelovigen is de dagelijkse praktijk van de heren die zogenaamd leiding moeten geven aan de gelovigen of aan de christenen in het algemeen. Dat is wat ze doen. Bedekkingen voorzien, zodat men niet gezien zou worden. Hè? Steeds meer de voorhangen. Dat is niet de bedoeling. Onze ogen, wij zelf namelijk, moeten aan die heerlijkheid wennen. Dat is de bedoeling. Dat kan ook wel. Dat gebeurt rustig aan, uiteraard. Maar inderdaad, dat is de bedoeling. En wat we hier dus vinden, is dat deze lui die het woord Gods niet wenste te aanvaarden, verblind werden, in dit geval door de heerlijkheid, door het licht, wat door hetzelfde woord Gods werd voortgebracht. Want dat is wat er staat. Die mannen namelijk bewaarden Lot, deden Lot tot zich inkomen in het huis. Dat wil zeggen dat het gelovige overblijfsel bewaard wordt. En ze sloten de deur toe. En degene die het woord dus niet aannamen en die dus buiten waren, die werden verblind van de kleinste tot de grootste toe, zodat ze moede werden om de deur te vinden. De deur was onvindbaar geworden en ze wisten niet hoe ze nog van de wet en van Sodom enzovoorts verlost moeten worden. En ik denk daarbij trouwens, als ik dit lees, ook aan de geschiedenis van de zondvloed. Moet ik even kijken hoe dat het precies stond. Want daar, dat doet er ook weinig toe. Maar daar vinden we een gelijksoortig verschijnsel. Dat daar ook de deur van de ark door de Heer gesloten werd. Ik ben even aan het zoeken waar het staat. In de vers 16 van Genesis 7, aan het eind van het vers staat, en de Heere sloot achter hem toe. En daarmee stonden de stukken op het bord. Dat wil zeggen, daarmee was bepaald dat Noach en de zijnen redding vonden via de ark en dus in het huis waarvan de Heer de deur gesloten had. En degenen die niet waren ingegaan, degenen die buiten waren, dus konden ook niet meer naar binnen. En zo'n situatie doet zich hiervoor in Genesis 19, dan vragen die mensen allemaal, was dat een herrie op die band? Dan zeg ik, dat was Harald. Die bandje volgens had het net zo goed niet kunnen vervangen, want ik haalde er nou toch mee op natuurlijk. Maar goed. Nee. Maar zo gaat dat. Maar dat was in hoofdstuk 7 dus van Genesis waar dat staat. De Heer sloot de deur van de ark en hier zijn het die mannen die de deur van het huis sloten, waarna het onmogelijk werd voor de anderen om de deur nog te vinden. Zij begrepen er niets van. Het hangt ongetwijfeld ook samen met het dwaze woord des kruises, de prediking van het kruis, want dat is eigenlijk de deur. Een woord is wat men niet kon begrijpen, niet wenste te aanvaarden, een boodschap ook die men niet meer kan vinden, die zoekgeraakt is. Want het eigenaardig is dat wij in onze dagen leven, pakweg zo'n 19 eeuwen nadat de bedeling van de wet bijvoorbeeld beëindigd is en de deur gesloten werd, want zo is het dan feitelijk, hè? Terwijl het merendeel van Israël nog steeds op zoek is naar de deur.